This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tony Media.
Deze editie.
Bakkelei de Snops over het blote mannenbeen.
Heeft Ivo een ruig avontuurtje beleefd waardoor hij een beetje moeilijk loopt?
Bespreken we een compromisloze snop die sliep met een zonnebril?
Biedt Ivo zich aan als huwelijkspartner voor de kat
van Karel? Regelen we heel veel voordeel voor klantjes?
En brengen we een bezoek aan een muzikaal hospice? Ivo,
goedemorgen. Ik zou bijna zeggen, hoe was je fietsvakantie in Albanië?
Ja, ik wist dat die eraan zat komen. Dat doet pijn, deze bekentenis. Maar ik ben trouw gebleven aan het clubje vrienden waarmee ik dit vaker deed. Maar we zijn nu wel heel erg exotisch gegaan, namelijk naar Albanië.
Ja, ik zag een filmpje voorbij komen waar jij uitzicht vanuit je nul sterrenhotel had op een blinde muur.
Ja, maar dat was het meest mooie hotel waar ik ben. Dat was in Tirana, dat was binnen de beschaving.
Toen had je nog zitten lonken naar de jonge dames op het terras. En toen kwam, begrijp ik, een van de broers aan. Haalde een koevoet uit de achterplek van zijn roestige sastava. En daar ging je.
Toch een beetje mee oppassen. Maar goed. Maar nee, het was een. Ik moet er toch echt even van bijkomen. Ik los van de honderden kilometers. Maar dat is een grote slingerende. Net niet tweebaans weg. En er zijn zo'n 3 miljoen Albanezen. En ik denk zo'n 6 miljoen oude Mercedes in het land. Mm-hmm. Zo'n beetje tijdperk jaren 80, taxi-auto's, Stockholm, Zurich. En dat dieselt daar met veel vaart aan je voorbij. En soms schrik je echt.
En zonder schokdempers.
Als je daar zo'n 14-jarige jongen met aan zijn oren een telefoontje voorbij ziet razen. dat is een beetje de realiteit. Ja. Dat valt nog wel te overleven, denk je. Maar dan kijk je rechts of links. En dan is het één grote carousel van gedenktekens en foto's van mensen die het einde van de rit nimmer hebben gehaald.
Oh, niet gevallenen door en verhoksaar de grote leider van het land. Maar echt.
Nee, het was echt een beetje alsof ik over een ellenlang kerkhof trapte.
Ja, ja. Maar Ivo, 4 dagen lang. Jij en de Balkan, dat is toch niet echt een fijne combinatie?
Nee, los van het feit dat.
Heb je één snop gezien?
Toen ik in mijn spiegeltje keek.
De Snopcast.
Niet inclusief, maar exclusief.
We gaan iets drinken op deze maandagochtend.
Ja, maak jij maar eens open. Dan kan ik er een beetje jou over vertellen.
We hebben een flesje van het oude huis.
Ja, heel goed.
Heel mooie rank. Ja. Blanc de Blanc.
Ja, over die, nou, je hebt het even net kijken. Over die flesvorm.
Niet laten zuchten, dat doe ik niet aan. Ik ben
die flesvorm is apart, hè? Vind je niet? Dat is,
ja, mooi.
Het aardige is dat
ik
dit...
Ik doe gewoon knal.
Dit is... Pas op, want het heeft... Nee, deze vorm, dat is de eerste. Dat is eigenlijk de eerste vorm voor champagneflessen geweest. Ja? Dat weet ook bijna niemand. Nee, dit was het model wat in de 18e eeuw in zwang kwam.
Nou, hele belangwekkende informatie allemaal. Wat mij betreft drinkt het vooral goed weg.
Ja, nee.
Want Ruinaar is toegankelijk. Het is een beetje qua prijs. Het zit ergens in het hoge middensegment, denk ik. Ja, maar je komt er altijd goed mee weg.
Rond de 80. Ja, ja. Nee, dit is ook wel. Dit is wel de champagne die je bij beroemde chefs. Die zie je niet snel na. Die kiezen heel vaak voor deze variant.
Ja, en toch ook een allemansvriend. Iedereen vindt dit lekker, toch?
Ja? Met Jord en Ivo, de kast in.
Nou, dan plakken
we
die ervoor.
We hebben een Een luisteraarsvraag. Cher Monsieur, zegt hij, uw hele stijlvolle aanhef. Geest van Engel in zijn naam. Ik heb me door uw podcast laten inspireren tot het opwaarderen van mijn garderobe. Na een paar gerichte, snopwaardige investeringen ontvang ik van alle kanten complimenten aangaande mijn opgepoetste kloffie. Of zoals de paupers zeggen, mijn drip. Hey. Dat is nieuw voor mij. Resteert mij echter het dilemma van de moderne man. Hoeveel comfort dient te worden opgeofferd in de naam van de esthetiek? Veel, maar toch niet alles. Laat ik u niet langer ophouden met mijn gedraai en de vraag stellen die op mijn lippen rust. Mag ik een Bermuda dragen?
Ja, twijfel.
Ja, die is wel rijk.
Twijfelgeval.
Goed geformuleerd om te beginnen, Engelen. Ja. Heel goed.
Twijfelgeval. Ja. Moet ik misschien even toelichten.
En alvorens werd ik Global Style Director, die in het verre Amerika verkeert, in dagelijkse meetings van 16 uur, om een advies gaan vragen hoe we dat nou moeten oplossen met die korte broek. Wat zouden de snob zeggen? Hoe zit het met de korte broek? Wat voor korte broek adviseert u?
Nou, ik vind voor ieder jong mens die ouder is dan 6 jaar... de korte broek taboe. De Bermuda is een twistpunt, vind ik. Dat kan, mits je een beetje aanlokkelijke loororganen hebt. Kan dat wellicht.
Maar zo'n wijdzittend kort broekje tot net boven de knie. Een beetje waar Montgomery de woestijnoorlog in won.
Nou ja, dat, nou goed dat jij hem noemt. Dat heeft natuurlijk gewoon, zoals zoveel kleren, heeft het een militaire oorsprong. Hè? Omdat het natuurlijk warm was in de Eerste Wereldoorlog. En toen is besloten van we gaan die onderkant van de broek gaan we oprollen. En later, in de Tweede Wereldoorlog, is Bermuda, de eilandengroep, was schaars aan katoen. Maar er was ook een soort van preutsheid dat ze zeiden van oké, een korte broek mag, maar dan moest wel het bovenbeen in ieder geval bedekt worden.
Ja,
en het was ook echt werkkleding. Er waren banken.
En maar wie heeft het op Bermuda uitgevonden? Wie was dat? Op dat moment was volgens mij Edward de eighth, dus de man die aftrad als koning, die was daar heen gezonden in die periode als gouverneur, omdat hij natuurlijk zo'n potje in Europa van had gemaakt en dat Hitler vriendjes had en zo. Dus die is toen gouverneur geworden. Heeft hij daar nog enige rol in gespeeld of is dat daarna?
Dat weet ik niet. Het is het begrip Bermuda is pas sinds 1948 in zwang doordat Volk het zo benoemde, want hij had het over de short trousers, de short leg trousers. Nou ja, en het was aanvankelijk natuurlijk puur vrije tijd, eiland, zon. En toen ook Hemingway is de man die hem eigenlijk de stad in heeft gebracht. Want die banjerde erop met zijn Abercrombie Fitch, maat Bermuda, let wel, door New York. En die heeft toen het pleit beslecht van oké, dit is dan weliswaar iets wat je met zee en vrijheid, maar heeft hij toch de stad.
Maar ik vind toch dat door die Bermuda hangt altijd een beetje het aureool van zo'n dikke Amerikaan met zo'n t-shirt dat er bovenuit bolt. En dan zo'n wijde broek met een korte broek met bandplooien Bermuda. Ik vind eigenlijk helemaal niks. Ik hou van kortere broeken. En dan moet je wel benen bij hebben die natuurlijk erbij passen.
Maar dan wil je gewoon zo'n rank tennisslipje.
Ik doe echt gewoon tennisbroek aan, ja, ik geef toe dat er geliever geen foto's, maar toch.
Ja, als ik de Global Style Director zou zijn, zou ik zeggen.
Dan zou je wel weten wat je
een lange broek of een zwembroek.
En natuurlijk te bekomen op zoetsplaat.com. En ook weer onze Snob Collection. Want we gaan de beste korte broekjes even aanstippen. Link uiteraard in onze show notes.
Ben je ook een matige man? Laat je snob voelen dan. Mail je vraag naar de snobkast@tonymedia.nl.
Natuurlijk, we gaan de mens weer opvoeden. Ja. En dat doen we eigenlijk door vragen van luisteraars te beantwoorden. Laten we maar eens even beginnen met die buitengewoon prangende kwestie die Christina aanroert. Zij zegt, wat zou je nou precies moeten zeggen als uitspraak voor het woord auto? Ik hoor twee varianten, namelijk auto als in auto of auto als in auto. Zelf ben ik opgevoed met de laatste variant. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Is er eigenlijk snel uit?
Wat uur?
Jij zegt wat. Nee. Vierwieler.
Ik ben meer van de O dan de O.
Ja, toch?
Ja.
En waarom? Want fonetisch is waarschijnlijk auto beter. Je zegt wel automobiel, je zegt niet automobiel. Ja,
nee oké. Okay, maar
hoewel,
misschien toch ook automobiel.
Wel. Ja, toch wel automobiel.
Ja. En liever garage dan garage.
Ja, ik zeg altijd schuur.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, motorhome.
Garage. Ja. Nou ja. Oké, andere vraag. Belangrijk. Geestige vraag van Sam. Sam Waarsenburg. Ik citeer. Aankomende donderdag leg ik mijn eerste staatsexamen af. Waarschijnlijk niet de laatste, dus zou het worden. Vanzelfsprekend ben ik daar niet druk mee bezig. Maar bekommer ik mij meer over wat ik op mijn uiteindelijke diploma-uitreiking moet gaan dragen. Mijn school heeft namelijk geen duidelijke dresscode afgegeven. Bij deze vraag ik de snobs dus graag. Wat behoort een snob op de uitreiking van zijn gymnasiumdiploma te dragen? Met vriendelijk groet, Sam Waarsenburg. Ja, Sam, uitstekend dat je met de verkeerde dingen bezig bent. Eigenlijk dus met de goede dingen, namelijk niet je eindexamen, maar wel je outfit. Ivo, kom er maar in.
Jeetje, ja.
Jij hebt ook staatsexamen gedaan.
Ja,
wat had je aan?
Ja,
Weet je het nog?
Nou, ik was zo overtuigd dat ik gezakt was, dat ik een half uur te laat was op de uitreiking om toch mijn eer te betonen aan de andere kandidaten. En toen viel een van de meisjes mij om de nek en je bent geslaagd. Maar ik wist dat ik een 1 voor Nederlands had. Dat, maar ik wist niet, dat was toen zo niet mijn centraal schriftelijk. En dat had ik er kennelijk zo goed van afgebracht dat ik toch een 5 gemiddeld had voor Nederlands. Mijn enige onvoldoende. Maar ik weet niet
waarvan we nu inmiddels kunnen zeggen het enige dat je echt beheerst.
Nou,
dus dat geeft wel aan hoe het met de rest was.
Ja, maar goed, wat had ik aan? Nou, in ieder geval geen spijkerbroek en ook in ieder geval geen pak.
Daar wij hadden nog van die modelsluipertjes, van die Montgomery.
Ja, Clarks.
Van de Clarks. Ja. Niet te gebruiken op de marmeren vloer waar het net geregend heeft.
Nee.
En de ribbroekjes. Toch wel.
Nee,
toen.
Ik was iets...
Spijkerbroekje.
Misschien had ik toen toch al een loafertje.
Een loafertje had je. Maar wat zou hij moeten aandoen voor dat einde? Ja, een
lovertje, chino, kakechino.
Vind je eigenlijk dat ze dan die generatie... Sam denkt dat hij volgend jaar wel zijn gymnasiumdiploma kan afhalen.
Ja.
Mag er een dasje bij, vind jij? De leraren hebben het niet, maar het is altijd goed om je leraren te overtoepen.
Maar ja, dan moet je toch eigenlijk ook weer een wollen broek. Het is zomer.
Ja.
Mag ook een sneakertje.
Met katoen.
Ja. Das en katoen.
Je vindt toch een beetje dan dat je naar een society evenementje, naar een garden party gaat.
Blijf ik moeilijk vinden. Net als een sneaker met een blazertje. Dat vind ik toch te veel uitersten.
Maar Sam, veel zorgelijker is natuurlijk dat jouw school met de volstrekt verkeerde dingen bezig is. Dat er geen dresscode is afgesproken. Wat is dat voor school? Wanneer gaat de onderwijsinspectie ingrijpen?
Hij ligt onder vuur, hè? De minister.
Okay. Wanneer laat Wiersma eens van zich horen?
Ja, maar heb je
niet
Wiersma wel eens hoe die zich uitdost?
Dennis, de minister. Nee, Dennis
heeft nog wel een lesje te leren, hoor. Die is van harte welkom hier in de studio.
Nee, hij is helemaal niet van harte welkom.
Okay, maar ja.
Hij is binnenkort denk ik wel demissionair. Gezien zijn verbale capaciteit.
Maar goed.
Ik denk dat Dennis binnenkort ook weer een staatsexamentje gaat doen met de Tweede Kamer. Wij gaan door naar de volgende rubriek. Ivo, en dat is natuurlijk...
Snaps.
Wij gaan respect betuigen, want we hadden toch wel weer een geweldig moment een aantal weken geleden. De hele wereld keek naar misschien wel de mooiste rode loper van het jaar, het Met Gala. Dus de Metropolitan Museum of Modern Art in New York heeft ieder jaar zo'n partijtje en dan komen de sterren over de lopen. Kan je zeggen, dit is Amerika, ze snappen het toch niet.
Mm-hmm.
Maar er gebeuren toch wel aardige dingen.
Ja.
Wat zag je? Nou, het was allemaal in honor of Carl. Hè?
Ja, maar een enorme parade en wel lekker exuberant. En die Britten houden daar ook van verkleedpartijtjes. Maar dat was hier, was het ook wild.
Ja, en het was opgedragen aan Karl Lagerfeld, de grote couturier.
Ja.
De man met de top, met het staartje, een jaar of 4 geleden overleden.
2019, ja.
85. En toen dachten wij, is Karl Lagerfeld, excentriekje wel, is hij een snob? Of is het gewoon een hysterische nicht?
Nou, hij heeft van alles wel iets. Hij heeft toch wel dandy-esque iets. Er is maar toch één iemand zoals Carl, vind ik. En hij heeft absoluut snoptrekjes. Zeer onredelijk.
Laten we hem even opbouwen.
Ja.
Karl Lagerfeld. Een jongetje uit Noord-Duitsland. Is bij alle grote modehuizen gaan werken in de jaren 50, 60. Geboren in 1933. In Duitsland sowieso natuurlijk een prachtig jaar. Dan kennelijk wel... ik weet echt niet uit wat voor milieu die komt.
Nou, daar doet hij een beetje duister over. Ja. Dat is wel weer goed. Dat is wel snopwaardig. Ja. Maar,
daar begint al zijn eerste goede stap.
Hij heeft het er toch niet graag over dat zijn moeder in de lingeriebranche zat. Dat heeft hij toch een beetje weggeprobeerd te poetsen.
Okay.
Maar, maar redelijk well-to-do. Maar hij heeft zich wel zelf heel erg in die modewereld op de kaart gezet. Bij beroemde huizen gewerkt. En daar meteen ook enorm furoren gemaakt. En vanaf 83 tot zijn dood gewoon dé ontwerper van Chanel. En dan niet alleen de couture-lijn, maar ook nog de ready-to-wear-lijn. Mm-hmm. Dus en zijn eigen lijn. En voor Fendi. Dus hij heeft een enorme stempel kunnen zetten. En
wat is zijn? Kun je zeggen wat is Karl Lagerfeld stijl? Wat zou zijn? Want we kennen hem natuurlijk als de man met de eeuwige zonnebril, met die staart, met die eindeloos veel ringen om zijn vingers, altijd laarzen aan, opkrullend broekje, strak. Echt wel een vent die je zo uit kan tekenen, ook zoveel jaren na zijn dood nog.
Ja. Hoewel hij bang was dat hij eigenlijk meteen vergeten zou zijn als hij in het hier normaal zou verkeren. Terwijl, waar we het net over hebben, daar in het museum bleek toch wel hoe levend hij nog is. En dat nog echt wel een.
Ja, want
een
hele beroemde meiden. Kidman heeft veel voor hem gelopen. Maar uiteraard, er was er eentje die had een enorme sleep, meter of 15 wel, met Karl de Groot opgezet.
Ja.
En zijn hoofd en zo. En natuurlijk, de topper was.
De man die als zijn kat daar rondpanje.
Meneer Lito.
Ja.
Acteur, zanger. Die was als Choupette gegaan. Beetje warm, lijkt mij.
Ja, nee, maar wel. Ik wist dat onderdeel van zijn leven was mij niet zo bekend. Dat hij echt hij is nogal heftig op het terrein van vriendschappen. Hij is heel duidelijk over hoe slecht het is voor je ontwikkeling als je samenleeft met iemand. Hij vindt ook dat bij vriendschappen er eigenlijk een soort permanent Damocles zwaard boven de vriendschap moet hangen. Dat als er iets fout gaat, dat het zwaard naar beneden kan lazeren en dat de vriendschap voorbij is.
Wat dus, ook gebeurt dus.
Ja, bij sommige van zijn medewerkers die dus 25 jaar in zijn zog verkeren, die kunnen er door een enorme fout, kunnen ze er toch op weinig clementie rekenen. En was Karl had toch wel een hard kantje, moet ik zeggen.
Ja.
Maar hij denk maar even terug gewoon aan het beeld van Chanel van de jaren 80 tot nu. Dan heb je gewoon een goed beeld van zijn stijl. Hij had aan één kant had hij enorm oog voor hoe het was. Hè. Als je kijkt naar het beroemde Chanel pakje, jasje, Jackie Kennedy. Dat heeft hij altijd in ere gehouden en wel heruitgevonden.
Eigenlijk zoals Coco Chanel dat ooit heeft neergezet.
Ja, ja.
Dat blijft altijd herkenbaar met die zakjes. Dat
gouden knoopjes. Ja. En dat heeft hij, dus dat vond ik aardig. Dat hij daar wel, hij heeft oog voor het verleden. En aan de andere kant heeft hij een enorme neiging om ook toch mee te gaan met wat er nu leeft en daarop in te spelen.
Mm-hmm.
Maar hij heeft wel zijn evergreens, zwart of wit liefst en niet veel kleur.
Niet in de laatste plaats zijn boordje, wat hij altijd droeg.
Ja, hij heeft dat heb ik even uitgestocht bij wie hij zijn hemden liet maken. Ja. Bij Hilditch en
op German Street.
Ja, de shirtmaker. Ja. En toen,
in Londen.
En toen werd er aan de eigenaar van hoeveel hemden heeft hij hier laten maken? Nou, het zullen er rond de 10.000 zijn geweest.
Ja, hij had eigenlijk net als jij, toen ik wat opnames van zijn huis zag, een lichte verzameldrift.
Ja, bij
op een gegeven moment zie je een scène in documentaire zeg ik neem even wat ringen mee. Dan worden dus handenvol met ringen in een doos gegooid.
Ja, een soort bazaar.
Hij heeft een paar lades met die boordjes die hij omdoet. Ja. Waarom doet hij dat om? Is die kandidaat voor de guillotine of zo? Wat is die
idee? Hij heeft gewoon heel erg duidelijk zichzelf. Hij ziet er een beetje uit als een lakei haast. Hè, met dat staartje. Of als een koetsier. Hij heeft ook een beetje dat die zoals hij voortschrijdt. Hij is niet heel groot. Ik heb hem een paar keer gezien bij de opening van
handje
zijn fototest.
Handje met leren handschoen?
Ringen.
Met rally?
Ringen. Ja.
Met ringen. Of met rally handschoentjes. Ja.
Dat had hij ook. Vaak met tekenen had hij die autorijhandschoentjes in zwart leer aan. Maar hij schreed ook mooi voor. Hij sprak veel sneller dan de gemiddelde mens. En hij liep ook wat sneller. Dus het was echt wel. Het was een verschijning.
En merkte hij als je hem dan in zijn buurt was, dat daar iets omheen hing meteen? Dat
jawel,
daar,
iedereen deinsde. Dat heb je bij sommige mensen. Dat ze toch, bij acteurs heb je dat natuurlijk heel erg. Maar ook ook al die zonnebril.
In de documentaire die wij zagen, komen ze nu en dan even die oogjes in beeld. Omdat ze eindeloos lang met hem gedraaid hebben. En dan merk je meteen zijn irritatie.
Ja, nee, dat wil hij niet. Ja. Hij wil niet dat anderen getuigen zijn van zijn gezichtsuitdrukking. Dat is meer. Het is een soort bescherming. Zo'n
hij zegt ook, ik wil niet in de reële wereld zijn. Ik wil eigenlijk een Fata Morgana zijn.
Ja. Het liefst wil ik leven op het gemaskerde bal van Venetië.
Maar goed, als je dus ziet hoe die leefde. Ik heb hem eigenlijk niet echt in de economy class van Lufthansa zien zitten. Dat is alleen private jets. Hij heeft zijn vermogen nagelaten aan de eerder genoemde kat.
Deels, ja. Hij had bij zijn dood zo'n, 300 miljoen. Dat is natuurlijk toch wel, geen kinderen, geen echtgenoot. Maar hij was... Ik denk toch wel een soort van, zoals dat kan bij mens en dier, had hij een oogje op zijn kat laten vallen. Choupette.
Hij heeft ook gezegd, als het kon van de wet, zou ik met mijn kat trouwen.
Hij heeft hem geadopteerd van een model. Mm-hmm. En de kat leeft nog immer en viert zijn verjaardag. En dan komen er allerlei foto's op het Instagram-account van de kat. Zittend in de business class van een private jet. Met champagne, met allerlei dingen. Maar hij deelde letterlijk zijn leven met de kat.
Zijn nazaten, die heeft hij niet echt. Maar de staf is nog steeds om die kat heen verzameld. Om die erfenis. Ja, die denken natuurlijk ook van, laat die kat kapot gaan, dan heb ik die erfenis.
Nou, hij heeft voor het eerst heeft 1,5 miljoen aan zijn kat. Dus dat valt eigenlijk wel mee van het totaal. Maar de staf eromheen wordt apart betaald. Dus dat is nog zijn oude huishoudster, heeft hij de opdracht gegeven. Jij zorgt 24 uur per dag voor mijn kat, tot je er zelf niet meer bent. Of dat de kat er niet meer is. Maar die 1,5 miljoen zijn voor de pedicure.
Het is eigenlijk wel een testament, Ivo.
Nou, dit heeft hij goed vastgelegd, hoor. Hij heeft maar het grootste
normale
deel is
naar... heeft natuurlijk niks te vererven. Die is meestal met de schulden naar de
hij
naar
is te rijk gestorven. Hij heeft maar een groot deel van zijn geld is naar zijn muze gegaan. Ja. Hoe heet die? Baptiste Giacobbe.
Ik ken wel ook een documentaire met bijvoorbeeld Valentino. Die heeft dan 4 of 5 van die Franse buldogjes. Die zitten ook in de private jet op zo'n manier dat het personeel er niet meer bij kan. Ja, jammer dan. Maar dan die Lagerfeld heb ik eigenlijk niet veel met die kat in de weer gezien.
Nee, ze houdt van thuisblijven. Die heeft echt ook haar wil. En hij zei ook dat hij als enige aan wie hij gehoorzaamheid betrachtte was aan zijn eigen kat. Dus ze wilde nooit van de grond eten. Dus hij is altijd met haar aan tafel gegaan. En ze was buitengewoon kieskeurig. Alles vers en had een heftige voorkeur voor Japans wagyu-rund. En asperges. Dat hebben we nog nooit op die viool horen spelen. Dat een kat asperges eet.
Nee.
Nou ja, bizar. Maar goed.
En die kat is nu hoe oud? 11, is het de mogelijkheid dat wij met die kat trouwen misschien?
Ik denk dat wij iemand achteraan moeten aansluiten in de rij van gegadigden bij Choupette. Ze heeft 250.000 volgers. Dus daar gaan we. Ja.
Maar eigenlijk zeggen we dus, er zit veel snopwaardigs in Lagerfeld. Alleen het feit dat hij met 300 miljoen gestorven is, dat is dan toch een minpunt.
Nee, toch wel echt. We hebben hem eventjes zien puffen, zuchten, kreunen in de overtocht New York, Parijs. En dat was toch wel echt erbarmelijk voor hem. Hij moest toen in de business class, want het was geen private jet. Dat deed toch wel heel erg pijn.
Ja, hij weigerde ook te gaan slapen. Hij kon in die burgerlijke omgeving geen oog dicht doen.
Nee, maar hij spreekt me enorm erg aan. Hij heeft allemaal van die rituelen. Altijd een heel oud kussentje uit zijn jeugd op zijn buik.
Heb jij dat ook?
Nou, ik herken wel dingen, zo dat smetvrezige. Dat als hij dan de loper op moet, mag er niet iemand anders eerst hebben gelopen. Want hij moet blank rood zijn, zonder stofdeeltjes. Ja. Dus,
maar jij riep ook meteen toen je naar een docu zat te kijken. Hij is een maagd. September.
Ja, dat wist ik niet. Maar ik dacht, hij heeft zo.
Ik geloof niet in die onzin. Geloof je echt in?
Nee, maar het is wel raar dat maagden vaak toch een bepaalde mate van ordelijkheid nastreven.
Wij hebben dat allebei dus. Ja, wij zijn ook allebei september. Maar goed, ik geloof niet in die kletsmaat.
Maar Karel, excentriek.
En hij deelde nog een kleermaker met jou.
Ja, Mario Caraceni. Heb ik nog eventjes nagezocht. Hij had het aan de stok met Lagerfeld. Want Caraceni...
Caraceni, de grote Milanese.
De grote kleermaker van onder andere playboys zoals Gianni Agnelli. En beroemde dirigenten.
Prins Bernard.
Ja. De man... die toch wel heel erg duidelijk eigen rituelen had. En het onzin vond om zwarte pakken te hebben. Al louter voor de begrafenis. En Lagerfeld liet dat doen. Maar hij begon dus altijd over dat blauw en grijs. Dat dat beter zou zijn.
Ja, ja, ja.
Dus hij heeft veel moeten vechten om zijn om de juiste pakken te krijgen van Mario.
Oké, okay. Mooi event. Denk je dat hij in zijn geschriften, zijn uitspraken, zijn interview zegt hij... Nou, nu is er niets meer en dan is het klaar.
Ja.
Maar volgens mij is die redelijk onsterfelijk.
Nou ja,
als het Met Gala, het grootste feestje van Amerika... 3 jaar, 4 jaar later nog zo aan je op is gedragen...
Ja, ja.
En iedereen het over Carl heeft...
Ja, nou, nee, dat, ik vind, misschien kunnen we dat als maatstaf in. Zolang er over je wordt gepraat, ben je natuurlijk niet echt dood. Dus
nee,
zo moeten we dat maar... En nu zijn ze zijn boek aan het verdelen.
Hij is dood tot het tegendeel. Nee, hij is niet dood tot het tegendeel bewezen wordt.
Nou, zijn verzamelwoede heeft geleid ook nog tot het hebben van 300.000 boeken. Hè?
Ja?
Ja, 300.000 boeken.
Allemaal niet gelezen?
Kunst,
nou,
niet allemaal.
Koffietafel.
Hij maakte ook zijn eigen boeken als fotograaf. Dat heeft hij ook nog. Dat was
hij eindigde eigenlijk
voor hem zijn manier om heel rustig oog in oog te zijn met de beeldschonen der aarde. Die nou soms met maar een klein, vrijwel niets verhullend handdoekje voor zijn lens bij vroege ochtend wilde fotograferen.
Ja.
In verlaten oorden, in, laten we zeggen, Griekse poses.
Ja, hey, en is die een beetje snorkwaardig heen gegaan?
Nou ja, zoals velen van ons hier aan de muur. Hij dronk weinig. Maar nou, hij dronk 10 Diet Cokes a day. En hij schreef zijn ouderdom ook
maar
toe
het,
aan het feit dat hij...
Maar Dr. Way is niet echt gelukt. Dus.
Nee, maar hij schreef wel zijn lange levensduur toe aan het veel innemen van Diet Coke. Maar nee, hij is, zoals het hoort als snop, aan een knetterende pancreaskanker uiteindelijk. En dat heeft hij heel stil gehouden in kleine kring begraven, iets buiten Parijs.
Klopt weg.
Ja.
Nee, dus het is een man die in alle opzichten onredelijk is. En dat, dat kunnen wij eigenlijk alleen maar
nee, maar ook wel, ik vind, een snop moet toch ook meerdere huizen, meerdere talen. Hij sprak 5 talen vloeiend.
Mm-hmm.
Had prachtige huizen in Rome, Monaco, Parijs, New York. Dus dat nee, hij
en hij had een duistere kant. We weten nog niet alles.
We nog niet alles.
Nee. Zijn er niet wat kleine jongetjes verslonden door Karel?
Dat heb ik niet gehoord.
Heb ik niet gewoest.
Heb ik niet gewoest.
Ladies and gentlemen, this is priority only.
Ivo, dan is het nu tijd voor de sponsor.
Ja.
Hè?
Priority.
Aangezien we nog steeds niet getrouwd zijn met Choupette, zullen we toch het van een sponsor moeten hebben. Denk ik. Priority.
Mooi begrip toch.
Wat hebben wij ooit in het leven echt serieus priority gehad? Of is het eigenlijk alleen maar achterstelling waar we getuigen op
bij? Bij het instappen van een vliegtuig wel. Maar dan houdt het ook wel een beetje op.
Deuren, gatecrash of deuren binnenkomen waar niemand binnenkomt. Herinner ik mij ons bezoekje aan de Corvia Ski Club.
Ja.
In Zang Moritz.
Ja, ja.
Waar het vrij ingewikkeld was om binnen te komen. Hele verwende mensen.
Onmogelijk,
alleen
ja.
Hoogduitse adel, Italiaanse adel uiteraard. En als je industrieel was, moest je wel miljardair zijn, anders kon je gelid worden.
Ja.
En uiteraard, daar zaten de mannen, de snops te lunchen.
We hebben ons daar toch naar binnen
en
kunnen.
En hoe deden we dat nou? Wij waren toen toch nog niet van Vodafone of Ziggo, als ik mij zo herinner. Ziggo.
Nee, dat hebben we toen op eigen kracht hebben we dat voor elkaar gekregen. Met dank aan de man die daar, over de toegang ging.
Ja, er was een secretaris, zo'n Britse secretaris die enigszins aangeschonken was en ook wel lonkte naar jouw geur.
Ja. Nou ja, en ik wist zijn geur te ontmaskeren. Toen stond hij zo perplex dat hij
het was ook een zeer snopwaardige geur, want dan zei hij, hoe ruik je? En toen zei je, egoïst.
Egoïst de Chanel. Ja,
die enfin, maar zouden we nu met Ziggo en of Vodafone binnenkomen met een Corvia Ski Club? Ik denk het niet.
Nee, maar de
maar
rest,
op andere
de rest voldoende. Hè? Sport, concerten, festivals. En ik dacht eerst dat je daar weer aparte handelingen voor moest verrichten. Daar zag ik erg tegenop. Maar het blijkt dat je gewoon, als je abonnee bent, dat dit je gewoon ten deel valt.
Ja, Ivo, concerten. Kijk, het eerste waar ik aan denk is het concertgebouw. Prachtig pand.
Maar dan die mensen die altijd maar rochelen, hoesten en op de rand van de dood verkeren. Dan denk ik, ja, weet je, en ik zit altijd te dromen naar die zaal omhoog te kijken, om die mensen maar niet te hoeven zien. Omdat ik denk, ja, ik kan net zo goed in een, hoe noem je nou zo'n hospice is het? Echt zo'n muzikaal hospice.
Jij gaat dan liever naar Paradiso.
Ik ben bij Merol geweest. Ik ben wel een fan van Merol Baldé. Artiestennaam Merol. Vanwege de toen onverbiddelijke hit Hou me bek en bef me. Hou je bek en bef me. Ik heb dat ooit nog eens keer in een programma van de EO moeten uitleggen, waarom dat zo fascinerend was. Maar ze wisten niet wat beffen was. Dus geeft niks. En ook natuurlijk Borderline, wat wel een generatie liedje is. Nee, ontzettend interessante zangeres, mag ik het zo zeggen.
Maar zie ik wel dus ook.
Maar ook dat vind ik vies, want alles kleeft en al die mensen zijn een beetje viezig. En ik hou niet van groepen.
Dus als jij, net als ik, al klantje bent van Vodafone of Ziggo, dan het enige wat je hoeft te doen is een klikje te geven op priority.nl.
Het snobject.
Ivo, wat heb je meegenomen?
Nou, ik vond het leuk om in een beetje in het vaarwater van onze Carl te blijven, die we zo nu en dan op reis zien gaan in die documentaire. En dan zie je niet één koffer, niet drie, niet vijf, maar zo'n 16 koffers. En er zijn natuurlijk ook nog een paar tassen voor Choupette nodig. En hij, man van maatwerk, zoals we inmiddels weten, dus ook voor zijn koffers niet een burgerlijk Rimowaatje, maar...
Laat staan een Samsonite.
En hij was heel, vond ik aardig, dus niet gekozen voor Hermès. Mm-hmm. Waar hij toch vlakbij om de hoek zat in de Rue Cambon bij Chanel. Maar hij koos voor het huis Goyard.
Ja.
En daar zit iets snopperigs in, want Goyard is voor de fijnproevers. Want net een jaar ouder dan Vuitton. Dus dat doet
het toch
pijn.
Het echte oude Franse geld. Doet Goyard en vindt Vuitton toch meer voor de Arabieren en Amerikaan?
Nou, Hermès wordt ook toch nog wel heel hoog gewaardeerd. Alleen het aardige is dat Arnaud zelf weer met een...
Ben er Arnaud van LVMH,
ja? Die loopt dus zelf nooit met een Vuitton-tasje of zo.
Niet?
Nee. Maar Goyard heeft heel veel beroemdheden gehad. Voor
ik heb een Goyard-koffer, hallo.
Ja, Goyard ooit de koffers gemaakt voor Marilyn Monroe...
Ivo heeft wel een van de allermooiste visitekaartjes, hè?
Ja, maar dat is
door Dirk had hij een grote designer gemaakt. Ja, Hermès Oranje. Ja. En dan aan de andere kant een Vuitton koffer. Met, als je heel goed kijkt, het sleutelgat. Want het is natuurlijk toch een sleutelgat gluurder.
Het is meer de metafoor voor de journalistiek waarbij je verder moet kijken.
Oh, die onderzoeksjournalistiek van jou bedoel je.
Ja, dat is dat. Maar goed, nee, ze hebben gewoon een enorme reputatie van Sir Arthur Conan Doyle, de Duke of Windsor, was ook een beroemde Goyard besteller. René Lacoste, dus hij had het wat dat betreft toch goed begrepen, onze Lagerfeld.
René Lacoste van Polootje, moet ook eens een keer over polootjes hebben nog.
Ja.
Vind ik toch een kledingstuk waar je veel dingen mis ziet gaan. Hebben we het
zeker
nog.
Nu.
Daar bellen we misschien de Global Style Director van Soetsenplein nog even.
Goed idee.
Het momentje stilte.
Ivo, uiteraard ontgaat ons het alledaagse nieuws.
Mm-hmm.
De couranten leggen wij terzijde. Digitaal ben jij niet.
Mm-hmm.
Niettemin speelde de redactie altijd scherp mij een berichtje uit het Handelsblad toe. En daar stond in, en ik citeer... Kop, rioolwater moet Zuid-Franse wijnranken redden. Verzuiverd rioolwater moet Zuid-Franse wijnbouwers die geen toegang hebben tot zoet water een uitweg bieden. We zien de planten doodgaan. Zorgelijk.
Jeetje, is dit en de oogst van 2019 had het ook al zo moeilijk.
Ja, en daar hoor je dus de Tweede Kamer niet over. Daar zijn geen spoeddebatten over.
Erg eigenlijk.
Ik denk dat we nu even stil moeten staan bij de Zuid-Franse wijnranken, want ik denk dat onze oogst in gevaar is.
Dit was de laatste.
Het wordt een droge winter.
Ja.
Gaat dit de champagne-streek voor ons zo vitaal?
raken? Gaan onze kroegflesjes kapot?
Nee. Kroeg is trouwens... die heeft dus de mogelijkheid bij hun mooiste cuvées... dat je daarop intekent. En dan heb je een app. En dan kan je dus het groeien van je druiven volgen. Want je weet al van welke rank welke fles er wordt gemaakt. Dus je kan step by step...
Er staat bij ieder rankje staat een camera.
Ja, een nummertje. En dan weet je dat dat gaat leiden tot tussen. Ja, en daar komt geen druppeltje rioolwater aan te pas.
Vooralsnog. Gaan wij door? Ivo? Gaan we door. We zijn er door,
ja.
Ik zou zeggen een monumentaal slotakkoord. Wat dacht je?
Nou, het is wel... Ik dacht aardig om toch Carol even samen te vatten. Want
Carol Lagerfeld, voor de mensen die nu pas inschakelen.
We zijn misschien toch wel erg associatief tekeer gegaan met hem. Maar dit kenmerkt de man wel heel erg. Het is een citaat van hemzelf. En daar wil ik graag mee afsluiten. En het luidt als volgt. I'm very down to earth... Just not this earth.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ruben, Tijl, Ruben, Tijl.
Wacht
Ruben,
even, zijn Tijl, er nou twee Tijls of twee Rubens?
Twee Rubens, één Tijl.
Drie mannen.
Eén midlife crisis.
De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij. En die gaan motorrijden.
Ja, maar wij nemen een podcast op.
Dus luister.
Om de vrijdag naar Ruben, Tijl, Ruben.
De podcast.